Hebreeën 2, waar we vers 15 het laatst besproken hebben. En waar ik dan nu lees vanaf vers 16. Hebreeën 2, vanaf vers 16. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Tot zover. En dat is dan eigenlijk, het gedeelte wat wij gelezen hebben, is eigenlijk de climax van hoofdstuk 2. Het is een climax omdat daarin uitdrukkelijk gesproken wordt over de Heer Jezus Christus als de apostel en hoge priester van onze belijdenis. In het voorgaande immers werd uiteengezet in eerste plaats dat de Heer Jezus Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, dat was eigenlijk de samenvatting van hoofdstuk 1... Waarna vervolgens in hoofdstuk 2 wordt uiteengezet dat inderdaad de Heer Jezus vernederd werd voor een weinig tijds, tot beneden de engelen, maar dat hij door zijn dood en vervolgens zijn opstanding geplaatst is boven de engelen. Niet alleen hij alleen, maar, en daar hebben we ons de vorige keer mee bezig gehouden, hij is daarmee de overste leidsman, uit vers 10 van hoofdstuk 2, geworden van die velen die ook door hem en in hem geheiligd zijn geworden. Dat is de gedachte. In de voorgaande dus ging het in de eerste plaats om de Heer Jezus zelf, die uit de hemel is nedergedaald en die ook uitermate verhoogd is. Waarin het gedeelte wat we met name vorige keer besproken hebben, wordt gezegd dat hij niet de enige is die deze hoge positie ontvangen heeft, of deze hemelse roeping, maar dat hij de eerstgeborene was onder vele broederen, want het ging niet alleen om hij die heiligt, maar ook om zij die geheiligd worden. En daarna werd er dus gezegd dat de Heer dan ook inderdaad de naam des Heeren verkondigt aan zijn broederen en hem lof zingt in het midden der gemeente enzovoort. En we hebben daartoe ook inderdaad de betreffende schriftgedeelte uit het Oude Testament aangehaald. En daarna kwamen wij in vers 14 en 15, waar gewoon in klare taal gezegd wordt dat inderdaad de dood en opstanding van Christus tot doel had dat niet alleen hij, maar ook inderdaad anderen deel zouden hebben aan zijn verlossing. Want dat staat in vers 14 en 15. In vers 14 staat dat hij, net als wij, net als de broeders, zeg maar, vlees en bloed deelachtig zou worden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En dat vers spreekt dan dus over zijn opstanding, waarmee de macht van de dood en van degene die het geweld des doods heeft overwonnen is. Maar dan zegt vers 16, en opdat hij, of vers 15 is dat, en opdat hij verlossen zou al degenen die der dienstbaarheid onderworpen waren. En daar zijn we de vorige keer mee geëindigd. De gedachte in het vers is dat de natuurlijke mens nou eenmaal in slavernij is, in dienstbaarheid is, en dus inderdaad een onderworpen positie inneemt. Hij is namelijk in de slavernij van de dood, van de verderfelijkheid, van de vergankelijkheid. Maar door de dood en opstanding van Christus, en eigenlijk moet ik gewoon zeggen, door de opstanding van Christus hebben wij inderdaad deel gekregen aan zijn opstanding en aan zijn overwinning op de dood, zodat we nu niet meer aan de dood zijn onderworpen, maar integendeel daarboven geplaatst zijn. En het sluit dan voortreffelijk aan bij Romeinen 8, waar staat dat wij in Christus meer zijn dan overwinnaar. En er staat daarin precies hetzelfde verband, omdat het laatste gedeelte van Romeinen 8 inderdaad zegt dat de Heer gestorven is, wat meer is, dat hij ook is opgewekt, dat hij ook zit ter rechterhand des vaders en dat hij daar onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar nou switcht ik even over naar de Hebreeënbrief. Want er stond dat hij daar voor ons bidt. Maar dat is precies wat in Hebreeën gezegd wordt over deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want er staat hier in Hebreeën 7 vers 25. Daar komen we dus nog wel eens op. Maar hoe dat ook zij, hij heeft ons verlost. Hij heeft ons mede tot heerlijkheid geleid. Hij heeft ons uit de slavernij van de vergankelijkheid bevrijd. Hij heeft ons dus inderdaad verlost of vrijgemaakt. En daarover gaat dan verder het laatste gedeelte ook van dit hoofdstuk. Als er staat in vers 16, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Want hoewel in het voorgaande gezegd werd, mede op grond van het Oude Testament, zoals we gezien hebben, dat Christus gesteld is boven de engelen, wil dat nog niet zeggen dat hij daarmee de engelen aanneemt, of dat hij de eerstgeboren is te midden van de engelen of zoiets. Je kunt er natuurlijk wel over discussiëren of hij dat al of niet is, maar het punt is gewoon dat het niet aan de orde is. Wat wel aan de orde is, dat hij niet de engelen aanneemt, want daar gaat het helemaal niet om, maar dat hij het zaad Abrahams aanneemt. En dat betekent gewoon dat die broeders uit de voorgaande verzen, of ook wel de vele zonen uit vers 10, ofwel allen die geheiligd worden uit vers 11, dat die hier in vers 16 worden aangeduid als het zaad Abrahams. En daarvoor is het niet eens nodig om uit te wijken naar Galaten 3 of naar Romeinen 4... om te laten zien dat daar inderdaad gezegd wordt dat alle gelovigen beschouwd worden als zaad Abrahams. Daar hoef ik niet naar uit te wijken, want hier staat het. In de voorgaande verse staat immers dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, en dat hij velen zou heiligen, en dat hij velen zou verlossen, enzovoorts. En als die velen inderdaad in vers 16 zaad Abrahams genoemd worden, is dat niet ineens een andere gedachte of een ander verhaal of een beperking of zo. De gedachte is domweg dat een mens door geloof geheiligd of gerechtvaardigd wordt, of tot heerlijkheid wordt geleid. En als daarna staat, hij neemt het zaad Abrahams aan, betekent dat eenvoudigweg dat al die gelovigen, die geheiligden, inderdaad zaad Abrahams zijn. Dat is de gedachte. En mocht dat niet duidelijk zijn, omdat het een wat uitgebreid verhaal is, dan kunnen we natuurlijk altijd nog uitwijken naar Galaten 3, waar gesproken wordt over het zaad van Abraham, in met name Galaten 3 vers 16... waar staat dat het zaad van Abraham is Christus. En er wordt bovendien gewezen op het enkelvoud van de uitdrukking, het zaad Abrahams. Maar ook uit dit gedeelte blijkt dat het toch niet alleen om een enkelvoud gaat, maar zelfs om volken en zelfs uiteindelijk om al de volken. Want er staat in Galaten 3 vers 8. En we lezen in dat schriftgedeelte, eerst in vers 6, Galaten 3 vers 6. Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de gedachte is hier dat dat wat van Abraham gezegd werd al in Genesis 15, namelijk Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, dat diezelfde gedachte niet alleen op Abraham van toepassing is, maar op allen die geloven, om de eenvoudige reden dat er bij God geen aanneming des persoons is. Als dus het geloof van Abraham gerekend wordt tot gerechtigheid, dan wordt uiteraard ook ons geloof gerekend tot gerechtigheid. En in het algemeen moet men zeggen dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Maar vers 6 en 7 zeggen dat als het zo is dat God Abrahams geloof gerekend heeft tot gerechtigheid, dan is het ook zo dat het geloof van een ieder gerekend wordt tot gerechtigheid. Of nog een keer, gelijkerwijs Abraham, en nou lees ik niet meer letterlijk, hè, maar gelijkerwijs Abrahams geloof gerekend is tot gerechtigheid, zo verstaat gij dan dat het geloof van een ieder gerekend wordt tot gerechtigheid. Dat is wat er staat. Maar staat er met een paar andere woorden. Er staat, gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Nou, dat kinderen, dat is een misverstand. Dat zou moeten zijn zonen, want zonen betekent erfgenaam, of erfgenamen, en daar gaat het om hier. Want Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, hij ontving daardoor gerechtigheid. Maar allen die geloven zijn Abrahams zonen, want zij zijn Abrahams erfgenamen. Dat betekent dat zij hetzelfde ontvangen als wat Abraham ontvangen heeft. Namelijk rechtvaardigheid. En staat er ook, in vers 9 staat het gewoon ter verklaring. Ik sta het wel te verklaren nu, maar in vers 9 wordt het ook verklaard. Er staat gewoon, zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met, samen met, de gelovige Abraham. En de gedachte daarbij is dat voor het eerst zwart op wit in de Bijbel staat dat geloof tot rechtvaardigheid gerekend wordt in Genesis 15 in verband met Abraham. Daar staat het voor het eerst in de Bijbel. Daar gebeurde het niet voor het eerst hoor, maar daar staat het voor het eerst zwart op wit in de Bijbel. En de gedachte is dan dat wij die geloven, net als Abraham, gezegend worden met dezelfde zegeningen die oorspronkelijk aan Abraham werden toegewezen in Genesis 15. Dat wil zeggen, we krijgen deel aan wat hij ook heeft, namelijk rechtvaardigheid. We krijgen deel aan zijn rechtvaardigheid en al wat daarbij hoort overigens. Want Romeinen 4 zou zeggen dat Abraham erfgenaam de wereld geworden is, op grond van geloof. En dat betekent dat een ieder die gelooft met hem de wereld zal beërven. En dan zeg ik niks nieuws, want wij zingen dat soms in één lied. Het heelal met hem beërf. Ik weet niet eens waar het staat, of het een psalm of een gezang is, weet ik niet eens, maar zoiets. Een nogal klassieker dus, hè. Maar inderdaad, wij zullen het heelal met hem beërven, de wereld met hem erven, dat is de gedachte. Die uit het geloof zijn, worden gezegend met, samen met de gelovige Abraham. En dat is de gedachte. En als we dan terugkomen naar Hebreeën 2, dan staat daar vers 16, waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Dan moet duidelijk zijn dat daar de term zaad gebruikt wordt in de zin van erfgenaam en dus in de zin van zoon. Niet in de zin van letterlijke afstamming. Ik bedoel zo, natuurlijke afstamming. Er wordt niet over afstamming gesproken, er wordt over erfrecht gesproken. Dat is niet altijd helemaal hetzelfde, maar in de meeste gevallen wel. Daarom is het synoniem. Maar nogmaals, het is niet altijd hetzelfde. Erfrecht gaat niet altijd via afstamming, maar gewoonlijk wel. Vandaar dat de uitdrukkingen ook inderdaad door elkaar gebruikt worden. Een illustratie daarvan, een goede illustratie daarvan vind ik die van Matthäus 1, waar staat dat Jezus Christus is de zoon van Abraham en de zoon van David, terwijl hij op andere gelegenheden genoemd wordt het zaad van Abraham en het zaad Davids. Maar dat het hetzelfde is mogen blijken uit wat er verder volgt in Matthäus, waar inderdaad gesproken wordt over erfrecht. Namelijk over dat Jezus Christus zou zitten op de troon van zijn vader David en dat hij de wereld zou erven op grond van zijn vader Abraham. Van wie hij zaad is, maar in bijzonder van wie hij erfgenaam is. Maar dat is niet altijd hetzelfde, maar meestal wel. Maar hier in Hebreeën 2 vers 16 is het uiteraard hetzelfde. Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt de zonen van Abraham aan. Die uit Galaten 3 dus. Degene die geloven net als Abraham en die deel gekregen hebben op grond van eenzelfde geloof aan dezelfde zegeningen van Abraham. Nou, en ik laat Galaten of Romeinen 4 maar even buiten beschouwing, maar er staan precies dezelfde dingen. Daar staat ook uitdrukkelijk trouwens dat van Abraham gezegd werd in Genesis 15 dat hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En er staat er meteen achter dat dat niet alleen geschreven werd ter wille van Abraham, maar dat dat juist en vooral geschreven werd ter wille van ons, opdat wij daardoor zouden weten dat wij inderdaad, net als Abraham, op grond van hetzelfde geloof, dezelfde rechtvaardigheid ontvangen. Dat zijn de laatste versen van Romeinen 4, waar dat staat. Er staat uitdrukkelijk, dat is niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om onzentwil. En daar gaat het om. Dus Genesis 15 zwart op wit zegt dat het geloof van Abraham gerekend wordt tot gerechtigheid. En betekent dat tegelijkertijd dat ieders geloof in het woord Gods inderdaad gerekend wordt tot gerechtigheid.
Dat woord geloven is altijd hetzelfde.
Dat is altijd hetzelfde, ja. Het is vertrouwen in dat wat God gesproken heeft. En nou even tussen haakjes, ik hoop niet dat ik het nou moeilijk maak, maar voor de volledigheid wil ik dat wel doen, nadat ik Galaten 3 alweer weggeslagen heb. Wij lazen daar steeds uit het geloof. De term uit het geloof, in de Statenvertaling. Als u een nieuwe vertaling onder ogen had, dan moet het u opgevallen zijn dat ik wat anders was, hè. Uit het geloof. Dat is niet helemaal hetzelfde als doorgeloof, maar het hangt er wel direct tegenaan. En ik wil het toch even aanhalen, overigens zonder er verder op in te gaan, Als er staat dat men uit geloof gerechtvaardigd is, dan betekent dat in de eerste plaats, tenzij anders vermeld, dat betekent dat in de eerste plaats uit het geloof van Jezus Christus. Het hoeft niet in te houden dat het niet uit ons geloofd zou zijn. Maar in de praktijk wordt de uitdrukking maar zelden, maar soms wel, maar zelden zo gebruikt. De uitdrukking uit het geloof betekent namelijk dat geloof de basis is, de oorsprong is, waaruit onze zaligheid is voortgekomen. En ik moet er meteen bij zeggen, dat doe ik heel uitdrukkelijk, dat in de meeste gevallen waar de uitdrukking uit het geloof staat, dat daar de uitdrukking betekent uit het geloof, niet van ons, maar van Jezus Christus. Dat is niet altijd zo, maar meestal wel. En hoe dan ook, ook als wij uit ons eigen geloof, zal ik maar zeggen, gerechtvaardigd worden, dan kan dat ook toch heus alleen maar omdat het tevens is uit het geloof van Jezus Christus. Dat laatste blijft dus altijd waar.
Hij is ook die weg in geloof gegaan.
Ja, dat is het. De gedachte is namelijk, als de Heer die weg niet in geloof gegaan was, die van vernedering en vervolgens die van de verhoging die erop volgde, dan zouden wij niet op grond van geloof behouden kunnen worden. We worden behouden op grond van geloof in de Heer Jezus Christus, die op grond van geloof behouden geworden is. Maar zo zit dat. Dus ook als het gaat om uit ons eigen geloof, en een van die uitdrukkingen die ik las in Galaten 3 heeft heus die betekenis, hè? Ook als dat er staat, dan nog zit daar de gedachte achter dat het is uit het geloof van Jezus Christus. Maar je moet daarbij weten dat uit betekent op grond van. Dat is gewoon Grieks, ek, uit betekent op grond van. Dat is de basis van de dingen waarop de dingen gebouwd worden, of het is de oorsprong waaruit de dingen voortkomen. En hoe dan ook, onze zaligheid komt in de allereerste plaats voort uit het geloof van Jezus Christus. En pas in de tweede plaats uit ons eigen geloof eventueel, maar dat laatste betekent niks als het eerste er niet is. Als hij niet uit geloof behouden geworden was in de zin van opgewekt uit de dood, dan zouden wij dat ook niet kunnen worden. Dus zo blijft het dan toch, hè? Het
neemt. Ja. Dat zijn komt dat als een mens zijn bij is daarbij aanwezig, omdat hier eigenlijk ja. Gesproken wordt dat ik een engelen niet maar een mens ben, en dat wat hier ook verder aangehaald, dat juist die mens ondergene, dat hij zelf mens geweest is, vanuit die positie van de geloof, maar in staat was om de mens daardoor ook te rechtvaardigen.
Ja, ja. Natuurlijk, kijk, achter die. En daarom, ik geloof het al zijn leven, daarom is in de nieuwe vertaling die uitdrukking uit het geloof vervangen door geloof. En uit het geloof van Jezus Christus vertaalt men dan met door het geloof in Jezus Christus. En dat die twee begrippen zijn weliswaar niet strijdig met elkaar, maar domweg, het staat er dan zo niet. Het is namelijk wat anders. Natuurlijk zijn wij behouden door het geloof in Jezus Christus. Maar het zou niks betekenen als het niet zo was dat wij behouden worden uit het geloof van Jezus Christus. Maar omdat men dat gewoon niet meer gelooft en daar geen open oog meer voor heeft, vervangt men de voorzetsels. Zet er wat anders.
Dan was het nog niet best.
Nee, dan was het nog niet best. Het punt is heus dat de Heer Jezus Christus op aarde, of u dat begrijpt, dat vraag ik nou niet. Ik doe heus mijn best wel om het uit te leggen. Maar of u het begrijpt, gaat het niet om. Maar het gaat erom dat het een Bijbelse waarheid is dat de Heer Jezus hier op aarde, we hebben het trouwens later ook nog over hoor, naar aanleiding van Hebreeën 5, dat de Heer hier op aarde geboren werd, leeg als een hol vat, net als u en ik, want het is een mens van geboorte. Hij is ons toch in alles gelijk geworden. Leeg. Met van allerlei mogelijkheden en aanleg daarin aanwezig, maar hol. Neem me de vergelijking niet kwalijk, maar het is net als dat je een computer koopt in de winkel. Dat komt ook niet zoveel meer voor, maar normaal gesproken zit er dan niks in. Het ding kan ook helemaal niks. Het is leeg. Hij zou een boel kunnen, maar er moet eerst wat ingestopt worden. En een betere vergelijking is natuurlijk die van een normaal mens, een kind. Die kan helemaal niks. Nou ja. Goed. Maar die kan helemaal niks, die moet ergens mee gevuld worden. En dan bedoel ik niet alleen het voedsel, want dat is wel het laatste waar we daarbij aan zouden moeten denken. Maar hij moet leren, hij moet informatie in zich opnemen om iets te worden. En daar gaat het om. De mens is een hol vat, heet dat in de Bijbel, een aardenvat. Hij moet met iets gevuld worden. Met water, met olie, met wijn, noem nog eens wat, met een schat. Dat is ook altijd een goeie, hè? 2 Korinthe 4. Hij moet ergens mee gevuld worden en pas dan begint hij te functioneren. Dan kan hij wat tot stand brengen, eventueel, of zo. Maar als er helemaal niks in komt, kan hij überhaupt niks tot stand brengen. Hè? En waar het erom gaat, is dat de Heer Jezus, net als wij, inderdaad leeg geboren werd. Of dacht u dat u de wet kon opzeggen toen hij in de kribbe lag? Nee, natuurlijk niet. Wat we van de Heer lezen is inderdaad dat hij op wat latere leeftijd, nou ja, toen hij 12 jaar was dan, want daarna horen we pas weer wat over hem, dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel was en daar discussieerde met de schriftgeleerden al daar. Vragen stelde en antwoorden overlegde. En dus discussieerde over het woord van God. Wat kan daar de oorzaak van zijn? Wel, dat hij geïnteresseerd was in het woord Gods. Dan kunnen we erover eens zijn dat er heel wat duidelijke redenen voor aanwezig zijn waarom juist hij daarin geïnteresseerd zou zijn. Maar het betekent toch dat hij van nature de schriften ook niet kende en dat hij ze heeft moeten leren. En dat niet alleen, hij heeft ze moeten leren geloven. En zelfs dat staat in de Bijbel. Al staat er dan in plaats van het woord geloven het woord horen, of eigenlijk gehoorzamen, maar dat is heus hetzelfde. Hij heeft ze moeten leren geloven. In hoofdstuk 5 van Hebreeën staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat betekent dat hij heeft leren geloven. Niet gehoorzamen in het Nederlands van de omgangstaal, zal ik maar zeggen. Helemaal niet. Gehoorzamen in de letterlijke zin van leren luisteren naar en vertrouwen op, ofwel geloven in het woord. Hij zondigde niet, hij was niet stout, of hoe je dat maar zeggen moet, hij overtrad niet de regels. Dat heeft hij dus ook niet hoeven leren om dat niet te doen, maar wat hij wel heeft moeten leren, om in zijn leven zijn vertrouwen te stellen op het woord Gods. Wat hij in zijn leven ook heeft moeten leren, het woord Gods namelijk. En heeft het ook moeten leren geloven. Daarom wordt de Heer ons voorgesteld als de overste leidsman en volleinder, maar dat sla ik nu even over voor het gemak, omdat het er nou niet over gaat. De overste leidsman des geloofs. Inderdaad, die tekst bedoel ik, hè? Hebreeën 12, vers 2. Dat betekent dat hij de eerste, de overste, leidsman, dat is ook eerste, dat betekent precies hetzelfde. Dat hij dus de eerste is die de loopbaan des geloofs uit Hebreeën 12, vers 2, zeker wel, gelopen heeft. Want daar staat dat, hè, Hebreeën 12. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, de overste leidsman des geloofs. Dat betekent dat hij de eerste is die deze loopbaan volledig gelopen heeft en bovendien ook de beloning daarvoor ontvangen heeft. Namelijk, volgende deel van het vers, en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Hij is dus degene die de loopbaan des geloofs gelopen heeft, en voor zover je over beloning mag spreken, wel, die beloning heeft hij ontvangen, hij zit aan de rechterhand Gods. En dat geloof van de Heer Jezus, het geloof van Jezus Christus, dat is ook de Bijbelse uitdrukking. In de nieuwe vertaling vind je hem ook absoluut niet meer terug, want men heeft het vertaald met geloof in Jezus Christus. Maar het gaat over het geloof van Jezus Christus. Het geloof van Jezus Christus zou inderdaad niks zijn als hij gewoon als God op aarde geleefd zou hebben. Maar zo was het niet, hij leefde als mens. En heeft dus inderdaad de schriften moeten leren en leren geloven. En op grond daarvan, in afhankelijkheid van het woord Gods, is hij zijn weg gegaan. En op grond daarvan, of beter is, daaruit, is hij gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, uiteindelijk uit de dood opgestaan en gezet aan Gods rechterhand. Dus uit het geloof heeft hij de belofte verkregen. Uit zijn geloof namelijk. En omdat wij deel aan hem hebben gekregen, worden wij gerechtvaardigd. Uit het geloof van Jezus Christus. En in de praktijk voor ons betekent het heel concreet door het geloof in Jezus Christus. Doordat wij in hem geloven. Maar als hij niet in geloof zijn weg gegaan was, zouden wij daaruit of daardoor niet behouden kunnen worden. Dat is maar de gedachte. Nou, een andere keer ga ik er waarschijnlijk wel wat uitgebreider op in. Zal ik u ook de desbetreffende schriftplaatsen wel laten zien. Maar daar gaat het nu nog niet om. Maar ik wilde het toch even aanhalen om niet meteen over die uitdrukkingen uit Galaten heen te stappen. Galaten 3 namelijk. Uit het geloof. Wij worden uit geloof gerechtvaardigd, maar in de eerste plaats uit het geloof van Jezus Christus. En Jezus Christus wordt in Galaten 3 aangeduid als het zaad Abrahams. Enkelvoud in vers 16, maar in de eerdere gelezen verzen staat inderdaad dat alle gelovigen gezegend worden met de gelovige Abraham. En daarom als zonen of zaad van Abraham beschouwd worden. En ik bedoel het absoluut dus niet op grond van natuurlijke afstamming. Want het heeft er niks mee te maken. Het zou best kunnen zijn dat we van nature van Abraham afstammen, maar dat is een ander verhaal. Maar rechtvaardigheid is er op grond van dat wij zaad Abraham zijn in de grotere, hogere betekenis van de term, namelijk wij zijn zijn erfgenamen. En daar gaat het ook om, want in vers 17 wordt meteen gesproken over waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. En ik heb de vorige keer al gezegd, die term broederen, die per slot al eerder genoemd werd in, eens even kijken, waar was het, in vers 11 hè, en 12... Die uitdrukking broederen, normaal gesproken de betekenis heeft van mede-erfgenamen. Dat het ook de aanduiding kan zijn van familieverhoudingen, dat zal wel kunnen, maar daar gaat het niet om. Het heeft de betekenis van mede-erfgenamen. In die zin zijn we dan niet alleen zonen van Abraham, maar ook broeders van Abraham. Omdat we erfgenamen zijn van Jezus Christus en zelfs erfgenamen met Jezus Christus, die zich dus niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Die term broederen spreekt dus over erfrecht en in dat verband spreekt de term zaad in vers 16 dus uiteraard ook over erfrecht. Daar gaat het maar om, hè. En alle zaad van Abraham zijn dus broederen. Daar komt het op neer. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Die uitdrukking, dat hij in alles de broederen moest gelijk worden, dat wordt natuurlijk in de voorgaande verzen al aangehaald. Daar hebben we al over gesproken. Dat hij gelijk zal worden aan de kinderen uit vers 14. Dat doet er nou verder niet toe. Maar hij moest ons gelijk worden, vlees en bloed deelachtig worden, om als één van ons inderdaad die weg te gaan en zelfs die weg te openen. Want daar gaat het om. Hij is de eerste mens die opening gemaakt heeft en hij kon de opening maken. Hij was in staat om aan Gods eis te voldoen, omdat hij ook inderdaad de Zoon van God was. Maar dat is de andere kant van het verhaal. Nou goed, hij neemt dus niet de engelen aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. De erfgenamen van Abraham, de gelovigen dus. Daarom moest hij in alles de broederen gelijk worden. Al staat het dan in een andere vorm, hè. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij, en in de volgende verse staat dan, opdat hij zou sterven. Of opdat hij hen zou heiligen. Of opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweldig dood had. En nu in laatste instantie staat er, opdat hij, en dan krijgen we één andere uitdrukking voor al het voorgaande, voordat hij ons zou heiligen, rechtvaardigen, zou doen opstaan uit de dood, ons zou verlossen uit de slavernij, en noem maar op, hè. Komt één andere uitdrukking voor, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. En daar gaat het om, alle werk van Christus sinds zijn opstanding, want daar gaat het om, alle werk van Christus sinds zijn opstanding kan aangeduid worden onder deze titel. Al het werk wat hij doet hoort bij zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachte. En daarom is die uitdrukking ook een erg veelomvattende. Het is een samenvatting van alles wat Christus is. Let er bovendien op, en voor ik het vergeet ga ik daar nou maar even op in. Er staat waarom in alles de broederen moest gelijk worden. Hoe werd hij ons gelijk? Wel door zijn menswording. Door vlees en bloed. Desgelijks deelachtig te worden uit vers 14 bijvoorbeeld. Hè? Hij moest dus in alles de broederen gelijk worden. En dan staat er opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dat betekent, ik weet dat het voor velen moeilijk Nederlands is, maar het betekent niet dat hij dus hoge priester werd toen hij vlees en bloed deelachtig werd. Nee, hij werd vlees en bloed deelachtig, hij werd mens dus, opdat hij hoge priester zou zijn. En dat betekent dat hij dat later pas zou zijn. Betekent dat hij eerst vlees en bloed inlachtig moest worden om later hoge priester te zijn. En de vraag zou dan moeten zijn, wanneer zou hij dat dan worden? Nou, dus niet bij zijn menswording dus, maar wanneer dan wel?
Na zijn opstanding.
Want het volgt uit alles wat in de voorgaande versen geschreven staat. Al vanaf hoofdstuk 1 vers 1 eigenlijk. Nou, of anders hoofdstuk 1 vers 3, vooruit dan. Hè? Hij werd pas hoge priester na zijn opstanding. Ik zeg het met een grote nadruk, omdat veel te dikwijls gedacht wordt, tot mijn verbijstering, want ik heb er wel eens een kleur van gekregen, en ik dacht, wat lees ik hier nou toch? Hè? Er wordt namelijk veel te dikwijls gedacht dat de Heer hoge priester was toen hij op aarde rondwandelde. Sterker nog, want daar gaat het dan meestal om, dat hij hoge priester was, toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha. Maar dat was hij niet. Later in Hebreeën wordt het trouwens nog benadrukt. Daarom was ik verbijsterd toen ik dat zo nadrukkelijk ooit tegenkwam. Daar staat in Hebreeën 7 zelfs... dat het openbaar is dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niet gesproken heeft van het priesterschap. 7 vers 14. Dat wil zeggen, de Heer kwam onder de wet, Galaten 4. Hij leefde dus in de bedeling van de wet en strikt genomen onder de wet. En onder de wet was hij uit de stam van Juda en dus was hij geen priester, laat staan hoge priester. Want als men priester wil zijn onder de wet, dan kan dat alleen als men afstand van Aaron, in het bijzonder Aaron, en hoge priester natuurlijk alleen als men dan bovendien de eerstgeborene is uit de familie. De Heer was dus geen priester, en daar gaat het om. Hij kon toen ook niet hoge priester zijn naar een andere ordening, bijvoorbeeld naar de ordening van Melchizedek. Dat kan niet, want hoge priester naar de ordening van Melchizedek is men slechts wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat staat ook later in de Hebreeënbrief. En hij had geen onvergankelijk leven, want hij stierf.
Maar de verzoening moest ook in het heilige der heiligen.
Daar komt het ook op neer. De functie van... Ja, dat is ook zo. De functie van de hoge priester... Ik weet dat het wat banaal klinkt, maar ik probeer het echt netjes te zeggen. De functie van de hoge priester is niet te sterven of zijn leven te geven voor het volk. Van de hoge priester van het oude verbond staat namelijk dat zij, de hoge priesters, want waren er helaas velen, dat zij door de dood verhinderd werden te blijven. Daarom waren er zoveel hoge priesters onder het oude verbond. En dat er zoveel waren wil niet zeggen dat ze met elkaar dan zo sterk waren, of dat het zo belangrijk was, of zo goed was wat ze deden. Nee, er waren er zoveel omdat ze steeds maar de neiging hadden om dood te gaan. Wat een beroerde gewoonte is voor een hoge priester. Dat is de gedachte. Ja, dat staat er later letterlijk zo. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Dat wil zeggen, het was niet de bedoeling dat ze zouden sterven. Het is namelijk ook niet de bedoeling dat de hoge priester zou sterven. Maar de hoge priester van het oude verbond deed dat steeds. Waarmee je maar ziet dat zijn hoge priesterschap ook dus niet deugde. Nou ja, onvolkomen was, want dat is wat er staat. Want als het volkomen geweest was, zou er daarna niet plaats voor een andere gezocht zijn geweest. Ik citeer weer hoor, staat de vertaling. Huh? Maar onder het nieuwe verbond verschijnt er een hoge priester die de dood heeft overwonnen, Romeinen 6, die namelijk eenmaal der zonde gestorven is en die nu leeft en over wie de dood niet meer heerst. Dat wil zeggen, de dood staat niet meer boven hem, maar hij staat boven de dood. De rollen zijn omgedraaid, daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Naar aanleiding van Hebreeën 2 vers 15, waar staat dat wij eerst van nature... onder de dood staande, dat wil zeggen de dood heerst over ons, we kunnen hem lange tijd bestrijden, maar uiteindelijk gaan we eraan ten onder. Maar sinds de dood en opstanding van Christus ligt de situatie andersom. Namelijk, de Heer staat boven de dood en wij in hem dus ook. Zodat de dood niet heerst over ons, maar wij heersen over de dood en dus in het leven. Dat is de Bijbelse uitdrukking. Maar aangezien Christus de eerste is, de eersteling is, wordt hem dan ook inderdaad dat hoge priesterschap van het nieuwe verbond toegewezen. Wordt als zodanig, als hoge priester, aangesteld omdat hij de eerste is, de eerstgeborene, en vervolgens omdat hij de eerste is die onvergankelijk leven heeft ontvangen. En dat was na zijn opstanding en dat was dus inderdaad niet onder de wet. Dat betekent dan ook uitdrukkelijk dat toen hij mens werd hier op aarde, was hij weliswaar de zoon van David, maar daarom juist uitdrukkelijk niet de zoon van Aaron. En geen priester. En het werk van de Heer Jezus aan het kruis mag dus en kan dus niet vergeleken worden met het priesterschap onder het oude verbond. Maar integendeel, het kan hooguit vergeleken worden met de offers onder het oude verbond. En dan nog maar gedeeltelijk natuurlijk, omdat blijkt dat de belangrijkste betekenis van de offers niet toegepast wordt op het lijden, sterven van de Heer Jezus, maar wordt juist toegepast op zijn opstanding.
Hij stierf als mens.
Heb je ooit gehoord over het lijden en sterven van het paaslam? Of over het lijden en sterven van enig ander offerdier? Wel over het lijden en sterven van de Heer Jezus, uiteraard. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat je nooit kunt zeggen dat het lijden tot de dood, hè, hier uit Hebreeën 2, dat dat nou juist zou voorgesteld zijn door de diverse offers zoals die er waren onder het oude verbond. Dat is namelijk helemaal niet zo. De enige overeenkomst is dat de offers van het oude verbond, voor zover het levende dieren betrof, dat zij inderdaad stierven. Maar niet eens door lijden, want ze werden niet doodgemarteld. Dat maakt er dus niet eens deel van uit.
Het moest wel volkomen lam zijn.
Ze moesten volkomen zijn. In beeld van de volkomenheid en ook van het volkomen geloof trouwens van de Heer Jezus natuurlijk. Maar die offerdieren werden geslacht, dat wil zeggen gedood. En dat komt overeen met de dood, het sterven bedoel ik, niet het lijden zozeer, maar met het sterven van de Heer Jezus. En ook de rest van al die oud-testamentische offers spreekt niet eens meer over de dood, maar spreekt inderdaad over opstanding. Over hoe het omgezet wordt naar hemelse dingen, verbrand namelijk op het altaar van waaraf het opstijgt tot God. Dat is de gedachte. Nou, misschien hebben we het daar nog eens over. Maar je kunt dus hooguit nog zeggen dat de offers van het Oude Testament via het sterven van die offerdieren inderdaad een beeld zijn van het sterven van de Heer Jezus. Maar daar blijft het dan ook bij, want de rest van die offers, en dat is eigenlijk het wezen van die offers, de rest, namelijk wat er daarna mee gebeurde, nadat ze gestorven waren, dat spreekt ook al niet meer over de dood van de Heer Jezus, maar over zijn opstanding. En hemelvaart, zijn verhoging namelijk. Maar goed, nogmaals, ik kom er wel eens op terug naar aanleiding van de volgende hoofdstukken. Maar het priesterschap, naar de ordening van Aaron onder het oude verbond, kan op helemaal geen enkele manier vergeleken worden met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Omdat de priesters helemaal niet geacht werden te lijden of te sterven. Zij werden slechts door de dood verhinderd te blijven. Doch het hoge priesterlijke werk van Christus kon dus niet beginnen voor zijn dood. Het begon dan ook inderdaad pas na zijn opstanding. En daarmee was het niet een priesterschap van het oude verbond. Dus naar de ordening van Aaron, het Aaronitische, dan wel Levitische priesterschap. Maar het is een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat staat hier trouwens nog niet in Hebreeën 2, omdat we dan meteen weer te veel te bespreken krijgen. Maar niettemin, de staat hij is ons in alles gelijk geworden, opdat hij daarna, namelijk na zijn opstanding, getrouw hogepriester zou zijn. Let op barmhartig, dat wil zeggen dat hij inderdaad genadig zou moeten zijn. Ik neem maar het meest voor de hand liggende synoniem. Genadig en barmhartig, dat zijn inderdaad synoniemen. Maar ik denk dat de nadruk ligt in dit vers, bij deze twee woorden, niet op barmhartig, maar op getrouw. Namelijk, het is mooi dat hij barmhartig is, maar nog mooier is dat hij getrouw is. Want wat betekent dat, dat hij getrouw is, wat betekent dat? Niet moeilijk hoor. Dat hij altijd blijft. Ja. Dat het altijd blijft. Omdat hij onvergankelijk leven heeft. Later staat het er natuurlijk ook zo. En dan ben ik dan toch, het kan niet missen, ik ben toch in Hebreeën 7. Waarover het priesters van het oude verbond staat in vers 23. Genen, die lui uit het oude verbond. Genen zijn weliswaar vele priesters geworden. Het waren er weliswaar vele. Kijk, de gedachtegang hier is dat het priesterschap onder het nieuwe verbond van de Heer Jezus hoger is en meer is en groter is dan dat van het oude verbond. Maar als je gaat tellen, dan denk je, het oude verbond is groter, want er waren er meer. achtereenvolgens, hè? En er staat er nu, genen zijn weliswaar vele. In aantal veel. Weliswaar vele priesters geworden, maar dat was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Waarbij zonneklaar gezegd wordt dat het de bedoeling was dat ze altijd zouden blijven, maar dat konden ze helaas niet. Omdat de dood over hen heerste. En nu in Hebreeën 2 leren wij dat wat Christus betreft de situatie andersom is. Hij heerst over de dood. En dus stond hij eruit op enzovoorts. En daarom staat er ook in vers 24, maar deze enkelvoud, deze ene, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Zodat je maar weer ziet dat in der eeuwigheid blijven overeenkomt met onvergankelijkheid. Hè? Het gaat niet meer voorbij. Dat wil zeggen, deze omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap ontvangen. Hij blijft dus altijd, hij is getrouw. Hij sterft niet. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken diegenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd, nog een ander woord dus, altijd leeft om voor hen te bidden. Kortom, hij blijft in de eeuwigheid. Hij heeft dus een onvergankelijk priesterschap. En hij leeft altijd. En die drie uitdrukkingen zouden bij elkaar toch voldoende moeten zijn om vast te stellen dat de Heer inderdaad een hoge priesterschap heeft ontvangen, waaraan inderdaad geen einde komt. Maar het hoge priesterschap ontving hij dus inderdaad pas bij zijn opstanding. Als hij daarvoor, bij wijze van spreken, hoge priesterschap, hoge priester naar de orde van Melchizedek geweest zou zijn, dan zou dat niet geweest zijn wegens de kracht des onvergankelijke levens. En dan zou hij ook niet altijd gebleven zijn. Want dan is hij toch in ieder geval 3 dagen volgens de Bijbelse telling weg geweest. En dat is in strijd met wat erover staat. Wat er staat is onvergankelijk priesterschap. Namelijk, hij sterft niet. En hij werd dus inderdaad pas hoge priester toen hij uit de dood opstond. Trouwens, in Hebreeën 7 vers 11 staat zo'n mooie uitdrukking. Daar staat in vers 11, indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap van het oude verbond dus waren. Kortom, indien dan de Levitische priester of hoge priester volkomen waren, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Dat lijkt me duidelijk, hè. Maar waarom ik het aanhaal is vanwege die uitdrukking zou opstaan. Een andere priester zou opstaan. Dat is rechtstreeks een verwijzing naar de opstanding van Christus. Hij stond op uit de dood. En hij was een andere priester. En van ander en van veranderen zeg ik altijd. Dat het betekent vervanging. Dat wil zeggen deze andere priester vervangt de oorspronkelijke. Ofwel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek vervangt de hoge priester naar de ordening van Aaron. En dus, maar dat is ook wat hier in Hebreeën 7 ontwikkeld wordt. Dus sinds er een hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, bestaat er geen hoge priesterschap meer naar de ordening van Aaron. Trouwens, het hele oude verbond bestaat dus niet meer. Want het hangt allemaal met elkaar samen, is één geheel. En als een deel van dat geheel verdwijnt, met name het priesterschap, dan verdwijnt daarmee het geheel. Omdat het geheel dan niet meer het geheel is. Nou goed, dat lijkt me wel duidelijk, hè? Dan gaan we weer terug naar Hebreeën 2, vers 17. Hij moest in alles de broederen gelijk worden. Oftewel, of eigenlijk, hij moest gelijk worden aan degene die zijn broeders zouden zijn. Lijkt me duidelijk dat dat de betekenis is, hè? En hij moest aan hen gelijk worden, opdat hij later barmhartig en getrouw, en namelijk een blijvende hoge priester zou zijn. En daarna wordt de begrip hoge priester becommentarieerd. Dat kan natuurlijk niet missen, want dat is de eerste keer dat de uitdrukking voorkomt. En elke keer als de apostel in de Hebreeënbrief die term hoge priester gebruikt, dan begint hij meteen toe te lichten. En vooral is dat zo in de eerste hoofdstukken. En dat blijkt een moeilijke aangelegenheid te zijn. Maar ook dat zullen we nog zien. Maar hij zegt in ieder geval dat hij hoge priester zou zijn in de dingen die bij God waren. Of gewoon eigenlijk in de dingen bij God. En de vertalers hebben erbij gezet te doen waren. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is niet verkeerd, hoor. Dat is niet verkeerd. Maar het is weer een toelichting, hè. Er staat gewoon, hij is hoge priester in de dingen bij God. En als je het zo zegt, ligt er veel meer nadruk op. Het is kortaf namelijk. Hè? In de dingen bij God. En net waren we zo'n beetje aan het uitleggen dat wij dus een hoge priester hebben, die aan ons gelijk geworden is, ooit, om hoge priester te zijn, opdat hij onze hoge priester zou zijn, barmhartig met betrekking tot ons uiteraard. Hè? Het heeft weinig zin om barmhartig te zijn met betrekking tot God. Dus hij is barmhartig met betrekking tot ons. Dat is natuurlijk zo. Maar niettemin staat er, hij is een barmhartig en getrouw hoge priester in de dingen bij God. En dat is ook wat in het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 uiteengezet wordt vervolgens. De gedachte is namelijk dat Christus hoge priester is, maar niet in de eerste plaats om ons te dienen, maar om God te dienen. Hij doet dus Gods werk. Of nog anders, hij helpt God bij zijn werk.
Die bij God te doen waren.
Jazeker.
Om
ja.
De zon.
Ja.
Zoals de zon.
Ja, zo is het. God namelijk heeft de Heer Jezus Christus aangesteld als hoge priester. Om onze zonden te verzoenen. En ik probeer met opzet het voorzetseltje voor te vermijden. Zo van hoge priester voor onze zonden, of hoge priester voor onze zonde, of om ons met God te verzoenen. Het punt is namelijk dat hij dat niet in de eerste plaats doet voor ons, maar in de eerste plaats voor God, want God heeft hem daartoe aangesteld. Het verzoenen van deze zonden des volks aan het eind van vers 17 is dus niet ons werk waarvoor wij iemand hebben aangesteld, of waartoe wij iemand hebben die dat voor ons doet. Laat staan dat we het zelf zouden doen. Maar het is andersom. God wil namelijk onze zonden verzoenen. En God heeft, om dat werk te doen, daartoe iemand aangesteld. Gaat volstrekt buiten ons om.
Ja. Anders kan God er ook geen gemeenschap zoeken met de mens.
Dat is het hele verhaal. De zaak is ook niet dat de mens gemeenschap zoekt met God. De zaak is dat God de gemeenschap zoekt met de mens. En om dat te bereiken stelt hij zijn hoge priester aan. Die hoge priester vertegenwoordigt ons dan bij hem, dat is waar. Maar het initiatief gaat van hem uit. Hij heeft Christus aangesteld als onze hoge priester, zonder ons te vragen of dat wel goed was, of dat we daarmee instemmen, of dat we daar wel belang bij hadden of zoiets. Hij doet het gewoon. En de Heer Jezus Christus als hoge priester is dan ook degene die het werk Gods verricht voor het aangezicht Gods. En wat is dan het werk Gods? Wat hij verricht? Onze zonden verzoenen. En de gedachte is dus dat wij daar niet actief of rechtstreeks bij betrokken zijn. Wij hebben er wel belang bij, hoop ik. Ik hoop dat u dat met me eens bent in elk geval. He? Anders zou het niet best zijn. Maar wij hebben er wel belang bij. Maar hij is niet onze dienaar daar.
Zit er ook niet iets anders bij? Want normaal is het zo dat de hogepriester inging voor de zonden die in onwetendheid begaan waren. Terwijl God zegt, allen hebben gezond, allen hebben weer in Gods, allen zijn onnut geworden. Dus ik bedoel, daar wordt niet meer eigenlijk gesproken van onwetendheid der zonde, maar een totaal eigenlijk alles over één kam scheren.
Ja, dat is moeilijk om dat snel te beantwoorden. De zaak is namelijk dat er staat om de zonden des volks te verzoenen. Nou is de volgende vraag. Welk volk? Want het is enkelvoud. Niet de zonde der volkeren. De zonde des volks. Welk volk? Nou, van oudsher ontleent natuurlijk aan het oudtestamentische beeld, want daar gaat het om, hè, dat Israël met het Aaronitisch priesterschap model staat voor de waarheid die hier naar voren gebracht wordt. Dus welk is dan het volk? Wel, onder het oude verbond was dat Israël met uitsluiting van de overige volkeren. En dan moet ik weer even gauw zeggen, het heeft niks met afstamming te maken, want elke heiden kon deel uitmaken van Israël door gewoon te zeggen, uw volk is mijn volk, want uw God is mijn God. Ieder die de God van Israël diende, werd daardoor tot Israël gerekend. Kortom, ieder die God diende, hoorde bij het volk. Zo was het. Dus je had Israël, en dat was het volk God, met een hoge priester, en daarnaast de heidenen die zo'n hoge priester niet hadden. Nu in onze dagen betekent het dus dat dat volk wat hier genoemd wordt, is inderdaad de broederen. Uit vers 17, de geheiligden, of hoe ze maar heten mogen, de grote gemeente, uit de voorgaande verzen. Want Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar wie zijn er onder het nieuwe verbond?
Dat is hetzelfde als wat is dat volk, hè? Aaron was de hoge priester van allen onder de wet. Oude verbond. Christus is de hoge priester van allen onder het nieuwe verbond. Maar wie zijn er onder het nieuwe verbond? Alleen degene die in deze God, van Israël eigenlijk, die in deze God geloven. En als het dus staat dat hij degene is die de zonde des volks verzoent, dan betekent het dus dat hij degene is die de zonde van de gelovigen verzoent. En nou ben ik, waar ik wezen wil, bij die uitdrukking die net genoemd werd, die uitdrukking voor de zonden die in onwetendheid gedaan waren. En op gevaar af dat u me niet begrijpt, of zelfs niet begrijpen wil, want dat komt ook voor, hè. Gevaar af dat u me niet begrijpt. Het betekent dat wij vergeving van zonden ontvangen, ook zonder dat we die zonde zelfs maar kennen. Sterker nog, want ik wil het wel echt heel concreet zeggen, als wij ze niet kennen, kunnen we ze ook niet belijden. En als hij de zonden van het volk die in onwetendheid gedaan zijn wegneemt, betekent het dat zelfs zonden, die ook inderdaad niet beleden worden, al was maar omdat we ze zelfs helemaal niet weten, dat die vergeven worden. En dat is ook de bedoeling, niet opdat wij er misbruik van maken. Het spijt me altijd dat ik dat erbij moet zeggen. Ik tel toch niks, maar ik moet het erbij zeggen. Dus niet opdat wij daar dan misbruik van zouden maken, maar opdat wij daadwerkelijk niet langer onder de wet zouden leven. Want anders zou het nog zo zijn dat wij ons elke keer moeten afvragen welke zonde wij begaan hebben, vooral geen vergeten, opdat we ze daarna één voor één, als het even kan, zouden beleiden en die bij de Heer zouden brengen, want anders vergeeft hij ze wellicht niet. En dat zou vervelend zijn natuurlijk. Dan ben je namelijk terug onder de wet. Dus dat, zo kan het niet zijn. Echt niet. Wat je ervan maakt en wat voor misbruik je ervan maken wil, ja, dat is heel vervelend, maar dit is Bijbelse waarheid. Namelijk dat onze zonden vergeven zijn. En dat wij, dat de zonden die wij ook als gelovigen zelfs begaan, dat die zelfs in onwetendheid begaan kunnen worden. Daar is niks mee mis. Wij hoeven ze ook niet te weten. Hij neemt ze namelijk weg. Ik had het in mijn gedachten, broeder. Ik wou zeggen, Petrus was zich van zijn vuile voeten helemaal niet bewust. Want daar ging ik naartoe nou natuurlijk, hè. Naar Johannes 13. Petrus was zich van zijn vuile voeten niet bewust. Hij vond het ook helemaal niet nodig dat ze zelfs maar gereinigd werden. Maar de Heer zei, ja, het moet wel. Toen zei Petrus, die trouwens erg traag geweest is in het verleden in het begrijpen van de nieuwtestamentische waarheden met betrekking tot het hoge priesterschap van Christus. Toen zei Petrus, nou was me dan maar helemaal. En toen zei Petrus, toen zei de Heer, Petrus, dat is al gebeurd, dat hoeft niet. Wie eenmaal gereinigd is, hoeft niet weer gereinigd te worden. Maar dat is het verhaal van de gelovigen in onze dagen. Die door de dood en opstanding, maar dat was niet hogepriesterlijk werk. En ook niet nieuw testamentisch, was oud testamentisch. Maar die door de dood en opstanding van Christus eenmaal gereinigd is. Elke gelovige is namelijk door de dood van de Heer Jezus verlost van de zonden. En door de opstanding van Christus is hij opgewekt, maar niettemin leeft hij nog toch nog in dit oude lichaam. En de voeten in de Bijbel met name zijn de uitdrukking van heel het oude lichaam. Omdat de voeten uitbeelding geven aan het staan beneden in een stoffige wereld en op en in het stof van de aardbodem. Dat zijn voeten. Vandaar dat als men tot de Heer naderde in het Oude Testament, dan zei de Heer steeds, doe je schoenen uit. Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. En eigenlijk is dat een beeld van de dood. Men doet de schoenen uit, men legt het oude lichaam af. Maar goed, de voeten in het algemeen zijn dat. Maar waar het om gaat is dat die voeten gereinigd zouden moeten worden, omdat de gelovige levend in deze wereld nou eenmaal verontreinigd wordt. En ik moet u zeggen, ik weet, het klinkt allemaal wat scherp, maar ik bedoel het heus niet scherp. Maar het is nou eenmaal zo dat het onbegonnen werk is te proberen de voeten schoon te houden. Ik herinner me ineens het voorbeeld dat mijn vader altijd aanhaalde. Die zei, je gaat naar het strand, je gaat in zee, je gaat baden enzovoort. Je was je helemaal, dat zei hij, dat was hem geloof ik, hè? Schiet me ineens te binnen. En als je en daarna kom je uit het water, dan moet je gaan afdrogen enzovoort. Maar voordat je maar afgedroogd bent, We hebben je voeten vol met zand en schelpen en kwallen. Nou ja, goed, dat vertelde hij er niet bij. Maar zand in elk geval. Je krijgt ze niet schoon. Ik vind het nog altijd moeilijk om met droge en schone voeten uit de badkamer te stappen. Hè? Ze blijven nat met van alles eraan. Dat is haast niet te doen. Het is ook zinloos om dat te proberen. Dat leidt namelijk nergens toe. En dat geldt voor het leven van de gelovige ook. Hij krijgt vuile voeten. De een misschien meer dan de ander, maar dat is ook afhankelijk van op welke grond hij loopt. Waar hij staat in het leven. In wat voor maatschappij of cultuur hij leeft of wat dan ook. Maar het punt is dat het voor God niet uitmaakt. Want God heeft iemand aangesteld die ons ongevraagd. En zelfs misschien terwijl wij het helemaal niet nodig vinden. Als Petrus, hè. Die ons ongevraagd de voeten wast. Nee. En dat is het verhaal. Hij reinigt de zonden des volks. Ofwel, hij verzoent de zonden des volks. En hij doet dat continu. En daar gaat het maar om. Daarom zijn wij verlost van zonden en van zonde en zelfs van de macht van de zonde. Ik weet niet, dat heeft wel niks met het onderwerp eigenlijk te maken dat ik er nou zo op kom. Maar onderweg hier naartoe was ik daarover aan het denken. Over die merkwaardige discussie die er altijd ontstaat als iemand zegt ik ben verlost van de zonde. Zeg, zonde je dan niet meer? Men begrijpt het namelijk niet. Maar wij zijn verlost van de zonde, omdat de zonde niet meer heerst over ons. Hij is er wel, maar er is ook iemand die ons reinigt, zo wat. En wij zouden ons niet bezorgd moeten maken over die verontreiniging, want die wordt geregeld. En de bedoeling is dat als die zorg van ons afvalt, niet dat we er dan dus misbruik van kunnen maken en lekker onze voeten smerig kunnen maken, maar de bedoeling is dat we dan onze aandacht richten op en onze levenswijde aan betere dingen dan het alleen slechts wegnemen van verontreiniging. En daar gaat het om. En dat is wat ook later in de Hebreeën staat. Hebreeën, was het 7 of was het nog verder?
We zijn in het licht, volle licht geplaatst, hè?
Hebreeën 9 zegt het, hè, dat wij gereinigd zijn, dat het geweten gereinigd is van dode werken. Dan weet je ze ook niet meer dus, hè? Waarom? Opdat we dan maar zouden kunnen zondigen? Nee, opdat we vervolgens de levende God zouden kunnen dienen. En zolang we ons bewust zijn van onze zonden, kunnen wij de levende God niet dienen. En ik bedoel dat niet als kritiek, maar zo is het. Wilt u de levende God dienen, zal uw geweten gereinigd moeten zijn. Er zou de zonde in uw leven geen probleem meer mogen zijn. Daar gaat het om. En dat betekent dat wij, hoewel wij zondigen en hoewel wij die zonden dikwijls ook wel degelijk weten, toch leven uit de rijkdom van Gods genade. Omdat wij geloven, en dat is de test van ons geloof, dat wij geloven dat wij een genadig, barmhartig en getrouw hoge priester hebben die gewoon doet wat noodzakelijk is. Zodat er inderdaad niets is, Romeinen 8, zodat er inderdaad niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat is het evangelie. Daar zou elke gelovige uit moeten leven.
We zijn aan het volle licht geplaatst, hè?
Ja.
We willen hier zo graag, meen ik, om ook zo daarin te blijven wandelen.
Ja.
En het licht lopen.
Ja.
Gemeenschap.
Dat is de bedoeling, ja. Er is gans geen duisternis, heet dat. En dat is werkelijk delen in de overwinning van Christus. Weten dat die oude dingen geen rol meer spelen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen, dan kun je dus maar, en ik ben tegenwoordig geneigd te zeggen, ja, dat kan, als je daar behoefte aan hebt, dan mankeert er een boel aan je, maar het kan wel. Maar je dient de levende God niet mee. En daartoe zijn wij gereinigd. Niet om er misbruik van te maken, maar om de levende God te kunnen dienen. Want, dan kom ik terug bij die offers en bij dat volkomen paaslam bijvoorbeeld. Hè. Elk offerdier moest volmaakt zijn alvorens tot God gebracht te kunnen worden.
Ja, dan de vernieuwing dus gemoed.
Juist. En elke gelovige is volmaakt gesteld in Christus om zo te kunnen naderen tot die troon der genade, tot God te kunnen naderen. En zolang we ons dat niet bewust zijn, wordt het heel moeilijk om tot God te naderen en zeker om de levende God te dienen. Wij getuigen niet dat onze zonden, dat we geen zonden meer doen of hebben, maar wij getuigen dat wij eenmaal gereinigd zijn en dat we iemand hebben die onze voeten wast. En als u dus zegt, uw voeten zijn vuil, dan zeg ik, dat vindt de Heer ook, maar die doet er wat aan. En dat kunt u niet.
Nou, dit mag nog iets zeggen.
Dat merk ik, broeder.
Ik ben altijd zo blij dat in het begin van het woord staat over die God van grote barmhartigheid. Groot van God het Heer.
Ja.
En als ik het mis ben, moet zijn. Maar ik meende wel dat daar het begin is van de heilsplan.
Ja, inderdaad, ja. Huh? Er komt voor uit de barmhartigheid, ja, Gods. En uit die barmhartigheid komt inderdaad een barmhartig en getrouw hoge priester die hij heeft aangesteld, die God heeft aangesteld dus, opdat die Gods werk zou doen. Het werk waar God belang bij heeft. En God heeft belang om ons volmaakt voor zijn aangezicht te stellen, opdat wij als schepselen diezelfde levende God zouden kunnen dienen. Want daartoe zijn wij geschapen oorspronkelijk. En daarom worden wij ook daartoe gereinigd. Het is zijn werk en hij heeft daar belang bij. En wij zouden dat werk niet moeten ontkennen.
Gehoorzaam bekend geworden.
Zo is het, broeder. Dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze.
De koffie is op.
Ja, de koffie is op, inderdaad. We hebben vers 17 zojuist besproken. Maar we komen daar allemaal op terug. Kijk, dit is allemaal nog steeds inleiding. Je zult zeggen, dat is een lange inleiding, 2 hoofdstukken op dit Bijbelboek. Dan zeg ik, nee, dat is nog kort, want het zijn eigenlijk 5 hoofdstukken van inleiding. Minstens hier in Hebreeën. En pas daarna wordt het onderwerp werkelijk breedvoerig behandeld. Dus ik probeer me ook te begrenzen. U merkte wel, we kwamen steeds in de volgende hoofdstukken terecht. En ik heb 1 opmerking van hiervoor heb ik genegeerd. Het was Hebreeën 10, vers 2, hè? Waar staat het, als de volkomen verzoening gedaan wordt door offers, dan heeft men daarna ook geen geweten van zonde meer. Dat betekent gewoon dat men zijn zonde ook niet meer weet. Het is weg. Want dat is wat, in ieder geval wat daar staat. En er wordt dus gezegd dat de verzoening die onder het oude verbond gebeurde door de hoge priesters naar de ordening van Aaron, dat die de zonde niet konden wegnemen, want ze hielden altijd kennis en wetenschap, geweten dus, van zonde. En daarom gebeurde het ook maar steeds opnieuw, want steeds opnieuw moest er verzoening gedaan worden. Die zonde werd er niet echt weggenomen. Dat is de redenering daar. Dus als iemand is tegen u zegt dat u steeds opnieuw iets moet doen, ik ben voor de veiligheid nu vergeten wat dat ook alweer was, maar als u steeds opnieuw iets moet doen, dan betekent het dat u het niet goed doet.
Vergeef ons onze schuld.
Ja, iedereen begrijpt best wat ik bedoel. Hè? Zo is het maar net. Dat hoeft niet steeds opnieuw. Dat is eenmalig en de rest doet hij. Daar leven wij uit, daar danken wij hem voor. Daardoor zijn we vrij geworden, werkelijk verlost. Daardoor staan we in de overwinning. Als dat niet zo is, dan zijn we net als elke andere ongelovige. Ja, nee, dat meen ik. Net als elke andere ongelovige. Daar komt het op neer. Maar wat hier staat is, en nogmaals, het wordt uitgebreider, veel uitgebreider in de volgende hoofdstukken nog uiteengezet, maar hier staat in elk geval dat God een hoge priester heeft aangesteld, omdat hij het gedaan heeft, wordt in de volgende hoofdstuk ook vermeld. Hij heeft die hoge priester aangesteld om zijn werk te doen, en dat werk is, hij wil ook dat het gedaan wordt, dat werk is dat de zonden des volks verzoend worden. En hoe hij dat doet, is niet eens van belang. Wat van belang is, is dat hij dat doet. En als wij weten, en dus geloven, dat de Heer Jezus Christus onze zonden verzoent, dan betekent dat dat wij in de vrijheid staan, verlost zijn, in Gods ogen zelfs volmaakt zijn, en daarom hem kunnen dienen en met vrijmoedigheid tot hem kunnen naderen. En dat is bijna het sleutelwoord van de Hebreeënbrief. Dat wij met vrijmoedigheid tot hem zouden naderen tot de troon der genade, op een verse en levende weg, de harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, staat er enzovoorts. Hè? Dat staat er toch allemaal. En dat we vooral ook die bijeenkomst tot God, dat we die bijeenkomst ook niet zouden moeten nalaten. Ik denk, wat ga ik nou weer zeggen? Maar ik kan het ook niet helpen. Dat staat er nou eenmaal zo in Hebreeën 10. Hè? Daar hebben we het dus ook nog over. Maar dat is niet alles. Dat wil zeggen, er staat dat Christus een getrouw en dus eeuwig blijvend hoge priester is in de dingen bij God, namelijk in de eerste plaats natuurlijk om de zonde van het volk te verzoenen. Maar dat niet alleen, er staat nog meer namelijk. Er staat vervolgens, want in die toelichting, vers 18, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dat wil zeggen dat hij niet alleen het werk Gods doet, namelijk onze zonden verzoenen, maar ook dat hij ons te hulp kan komen. Zou kunnen komen, omdat hij inderdaad ons kan helpen. Dat kan niemand anders, dat kan hij wel. En het zou er niet staan als hij het niet zou doen ook. Wel, aan het eind van hoofdstuk 4, de twee hoofdstukken verder dus, zijn we nog geen stap verder in het onderwerp. Maar nee, dat is waar. Het wordt alleen steeds breder uitgelegd. Maar aan het eind van hoofdstuk 4 staat: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid, van de barmhartige hoge priester, dat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Eerst vinden wij barmhartigheid en genade. Zeg maar genade, want het zijn toch synoniemen. Wij vinden genade. En wij vinden eerst genade om daarna, en voortvloeiend daaruit dus, geholpen te worden. Geholpen te worden bij wat? Om onze zonden te verzoenen soms? Dat kan natuurlijk niet. Petrus hoefde de Heer Jezus niet te helpen om zijn voeten te wassen. Dan zou je het ook wel alleen hebben kunnen doen. Als dat moest. Maar dat was niet zo. Het punt is namelijk dat wat de hoge priester, de Heer Jezus Christus, dus voor ons doet, is punt 1 onze zonde wegnemen, zodat we volmaakt zijn en tot hem kunnen naderen en dat soort dingen meer. En punt 2 ons helpen in de zin van, uiteraard, ons terzijde staan. Bij wat? Dat is een moeilijke. Bij wat? Bij wat? Nou, gaan we weer terug. Waarom worden wij gereinigd? Waarom worden onze zonden verzoend? Hebben we al gezegd. Ja, dat is het. Opdat wij goden zouden leven, dat is uit Romeinen 6. Dat klopt. Het antwoord in de Hebreeënbrief is dat van Hebreeën 9 vers 14, onder andere. Waar staat dat hij onze gewetens reinigt van dode werken. Dat is het toch? De voeten wassen. Onze gewetens reinigt, niet onze gewetens zelfs, dat we er geen weet meer van hebben. Onze gewetens reinigt van dode werken. Waarom? Waartoe? Om de levende God te dienen. Nou, die gedachte, dat we gereinigd worden om de levende God te dienen, die ligt ook achter vers 17 en 18 van Hebreeën 2. Namelijk, hij verzoent de zonde des volks. Dan worden we dus gereinigd om de levende God te dienen. Hoe zouden we dat moeten doen? En in wiens kracht, waar vinden wij de kracht om dat te doen? Of de mogelijkheden om dat te doen? Het antwoord is, wel, hij is degene die ons daar vervolgens bij helpt.
Het oude is voorbij gegaan.
Ja, precies. Kijk, als we namelijk niet langer onze krachten hoeven te wijden aan het wegdoen van onze eigen zonde, hetzij ze te voorkomen, hetzij de gevolgen van die zonde weer weg te doen of weer te compenseren of wat dan ook, als we dat niet meer hoeven doen, als we daar niet meer bezig hoeven zijn, dan zijn we vrij om de levende God te dienen. Dat is ook de bedoeling. En daarbij geeft hij ons hulp. Want dat is. Ja, natuurlijk, maar het staat zo vaak in de schrift, hè? Inderdaad. Dat is de Romeinen 12, wat u citeert, hè? Dat onze lichamen, die gereinigd geacht worden te zijn, de gedachte is trouwens onze levens, heel ons hebben en houden, dat we die zouden stellen tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Nou, even uit het hoofd. Ik doe het uit het hoofd, maar u kunt het nalezen. Dan staat er volgens: en wordt deze aion, deze eeuw, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken. Waarom? Omdat de natuurlijke mens aan niks anders denkt dan aan zonden. Nou, ik zal u niet langer de tijd geven. Maar de natuurlijke mens denkt aan niks anders dan zonde. Maar dat moet veranderd worden. Maar verandering, zeg ik altijd in de Bijbel, is altijd vervanging. Er moet dus aan wat anders gedacht gaan worden. En dat blijkt uit de volgende vers. Er staat, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed of de vernieuwing van uw denken, of hoe het er maar staat. En daar staat er, en onderzoekt welke de goede en welbehagelijke wil van God zij, enzovoorts. Ja, enzovoorts. Waarom? Waarom zouden we die wil van God moeten kennen, vervolgens? Om hem daarin te dienen. En als we niet weten wat God wil, wat Gods plannen zijn, hoe zouden wij hem daarin kunnen dienen? Dat is het hele verhaal. Eerst gereinigd worden. Als we gereinigd en dus volkomen zijn, kunnen wij tot God gebracht worden. Daarom mochten de offerdieren geen gebrek hebben en sommige ervan moesten zelfs eerst gewassen worden. En sommige werden zelfs eerst gedood en daarna gewassen. Werd het vlees gewassen, eerst gereinigd. Met water, zeker wel. Nou, meer, er waren nog veel meer procedures, maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval gereinigd. En dan pas kon het op het altaar, daar gaat het om, dan pas wordt het aan God aangeboden. En de bedoeling is dat wij gereinigd zijnde, onze levens, onszelf, onze lichamen dus ook, stellen tot een levend heilig, Goden welgevallig offer. En als we dat doen, dan is het eerste te zoeken de wil van God, opdat we hem inderdaad zouden kunnen dienen. Opdat we ons zouden bezighouden met de dingen die hem bezighouden. En dat we de doelstellingen voor ogen zouden hebben die hij ook voor ogen heeft enzovoort. Dat is eigenlijk de gedachte. En daarin helpt hij ons uiteraard. En dat is de strekking van Hebreeën 2 vers 18. Daar staat, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. De belangrijkste uitdrukking in het vers is natuurlijk dat hij degene die verzocht worden te hulp kan komen. Het suggereert niet alleen dat hij het doen zal, het suggereert ook dat hij het soms niet doet. Hij kan te hulp komen. Dat is niet de garantie dat hij het doet, maar het wordt wel gesuggereerd dat hij het doet. Het einde van hoofdstuk 4 vers 16, zegt natuurlijk wel degelijk, om geholpen te worden, dat is de bedoeling. Maar er staat wel achter te bekwame tijd. Dat wil zeggen, er zijn tijden waarop die hulp niet komt en er zijn tijden waarop die hulp wel komt. Te bekwame tijd, op zijn tijd namelijk. En dat is ook de gedachte dus aan het eind van hoofdstuk 2. Hij kan degene die verzocht worden te hulp komen. Hij zal het ook doen, maar te bekwame tijd. En waarom ook niet? Wij hebben geen enkele reden om daartegen te protesteren. We hebben namelijk vorige keer tamelijk uitgebreid stilgestaan bij Psalm 22... omdat die in de voorgaande verse geciteerd werd. Hè? Dat was dan toch Psalm 22... over die grote gemeente enzovoort. Hè? Uit vers 12. Psalm 22 namelijk, die dan begint met te zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Kwam de verlossing dan niet? Jawel, maar op Gods tijd. Te bekwame tijd. En de bekwame tijd was op de derde dag. Maar de woorden werden gesproken op de eerste dag. Verre zijnde van mijn verlossing. Maar de verlossing kwam alsnog, maar op het geschikte tijdstip. En zo is het in het leven van de gelovige ook. Als een gelovige verzocht wordt, waarop wordt hij dan verzocht? Wat wordt er dan getest? Waarop wordt hij dan aangevallen? Als een gelovige verzocht wordt. Op zijn geloof uiteraard. Dat is makkelijk, hè? Niet op andere dingen. Dat is de oude mens, daar hebben we het niet over. Het gaat erom dat de gelovige verzocht wordt op zijn geloof. Hij wordt aangevallen op zijn geloof. En als een gelovige wordt aangevallen op zijn geloof in het algemeen, in zijn eigen levensweg of wandel, dan houdt het uiteraard in dat die gelovige dan gedurende zekere tijd althans de idee krijgt van de Heer is er niet. De Heer kijkt niet naar me om, de Heer laat me maar wat aanmodderen, enzovoorts. Waar blijf je dan met je geloof? Dat is verzoeking. Dat is de ervaring die de Heer Jezus zelf gehad heeft. En het was zelfs zijn ervaring aan het kruis van Golgotha. Toen hij zei, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, maar zo gij mij verlost uit des leven muil, zo zal ik uw naam lofzingen in het midden van de grote gemeente. Dat wil zeggen, die hoop had hij wel, maar het kwam op dat moment in elk geval nog niet. Nou, die situatie is een situatie die wij als gelovigen eigenlijk zouden moeten herkennen. Ja, u hoeft naar mij niet te knikken. Hè? Maar die zouden we eigenlijk moeten herkennen, dat wij soms een weg moeten gaan waarin we ook denken, nou, de Heer laat me maar wat aanmodderen, er komt niks van terecht, gaat helemaal niet goed. Maar toch komt hij ons te hulp. En u moet erbij bedenken dat de normale situatie in onze bedeling in elk geval is dat de Heer zich verbergt. Dat hij dus van zijn aanwezigheid, laat staan van zijn kracht, niets laat merken. Hij verbergt zich, heeft zich teruggetrokken uit de wereld, teruggetrokken van de mens, van de volkeren enzovoorts. En als er dan staat dat hij toch te hulp komt, dan zal hij dat dus in ieder geval doen op een onopvallende wijze. In elk geval. Maar dat hij het doet is wel degelijk genade, omdat een mens levend in het oude lichaam van nature geen enkel recht meer kan laten gelden. God heeft deze wereld losgelaten, overgegeven. Eigenlijk moet ik zeggen, hij heeft de wereld gekruist. En we leven nog in die wereld, we maken er ook deel van uit, ook van die oude schepping van nature. Enzovoort, daar zijn we dan. Maar de Heer komt ons niettemin te hulp, omdat wij langs de andere kant inderdaad deel uitmaken van die nieuwe wereld, van de nieuwe schepping, van de nieuwe verbond, deel hebben aan de positie van Christus enzovoorts. Daarom helpt hij ons, maar de actieve hulp, ik hoop niet dat u me verkeerd begrijpt, de actieve hulp is een uitzonderlijke situatie. Ik bedoel te zeggen dat het niet zo is dat de Heer continu naast ons staat om elk moment, wanneer dat maar nodig is, in te grijpen.
Wordt nog gedacht.
Ja, daarom zeg ik het ook. Dat wordt gedacht, maar dat is niet zo. Dat is namelijk niet zo. Dat was in het verleden ook niet zo, in de dagen dat de Heer zich nog wel openbaarde. Het was uitzonderlijk, dat was alleen maar in bijzondere omstandigheden, dat de Heer actief ingreep en zich bekend maakte of zich openbaarde aan gelovigen in elk geval. En daar gaat het maar om. Dat wil niet zeggen dat de Heer zich niet bewust was van wat er met die mensen gebeurde, dat wel. Maar het moment van ingrijpen bepaalde hij zelf. Nou, en dat doet hij nog. Het mag dan zo zijn dat in het verleden wij in de Bijbelse geschiedenis zien dat de Heer zelfs zichtbaar ingreep. Dat wil zeggen, hij manifesteerde zich, hij verscheen, hij sprak met iemand, liet zijn stem horen, liet zijn gedaante zien of wat dan ook. Dat doet hij in onze bedeling per se niet. Maar neem die weg dat de Heer wel degelijk ingrijpt op zijn momenten. Onze steun is niet dat we denken van nou, elke stap die ik verkeerd doe zal de Heer corrigeren. Dat is niet een gedachte. Ik zal er maar knap zenuwachtig van worden trouwens, eerlijk gezegd. Nee, je moet toch niet aan denken dat er iemand naast je loopt die continu terecht wijst en zegt, ja, nu met het linkerbeen en die sneller lopen en nou een beetje die kant op en nou. Dat is toch geen leven? Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dan had God beter een machine kunnen maken dan een mens. Dat is ook niet de bedoeling. Maar hij is wel, laat ik een andere term gebruiken, de vader die zijn kind laat wandelen en het kind geen moment uit het oog verliest en pas ingrijpt op het moment dat hij denkt, ja, ik nou niet ingrijp, gaat fout. En dan doet hij het ook. Daar hebben wij geen recht op van nature. En op grond van het feit dat we zondaren zijn en deel uitmaken van deze oude vergankelijke wereld, hebben we helemaal geen rechten, want die wereld is dood voor God. Maar omdat wij in Christus zijn en deel hebben aan zijn leven, ziet God naar ons om, stelt hij dus een herder, ander woord voor hoge priester. Onthouden. Stelt hij een herder, nee, dit woord herder staat dan in al die andere brieven. Alleen in de Hebreeënbrief heet het een hoge priester. Maar stelt hij een herder over ons aan, die niet zozeer onze koning is, maar wel degene is die voor het volk zou moeten zorgen, voor de kudde zorgt en dus ook voor de individuele schapen. En dat is wat hier staat. Waar nog bij komt, dat de omstandigheden waar ik het nu over heb, waarin wij hulp zouden moeten hebben, zijn niet zozeer de omstandigheden van puur ons natuurlijke leven. Dat is ook helemaal niet nodig. Nee, er zijn er genoeg ongelovigen, die komen ook zo het leven door. Dat is het punt niet. Nee, ik meen dat. Dat is nou helemaal zo. Voor zover we hulp ontvangen en hulp nodig hebben, is dat niet vanwege onze natuurlijke levenswandel, maar vanwege onze dienst aan de Heer, vanwege het feit dat we dienaren zijn onder het nieuwe verbond. Deel uitmaken van de gemeente en daar een plaats in innemen. En als het daarin fout gaat, op wat voor gebied ook, dat doet er nou niet toe, dan is het die Heer die inderdaad op zijn tijd te hulp komt. Wanneer hij het nodig vindt voor hem en voor zijn God in wiens dienst hij staat. Onze hoge priester waakt over ons als onze herder. Niet om ons te dienen, maar om zijn hemelse vader te dienen. Dat is de gedachte. En daarom grijpt hij in op het moment dat dat noodzakelijk is. Dat is het verhaal. Dan helpt hij ons.
Psalm 23.
Voor één even. Ja?
Psalm 23, die hier in mijn
herder. Psalm 23 hebben we vorige keer al aangehaald. Ja, inderdaad. Ja.
Je zei,
hij
is een herder die ons voorgaat.
Ja, nou, dan ben ik terug bij het vers. Hij is een herder die leidt, die voorgaat. Leidt met EI, hè, bedoel ik, hè? Hij is een herder die voorgaat. Hij is een herder die namelijk het voorbeeld geeft. Je vindt die gedachte in alle Paulinische brieven in wezen terug. dat Christus ons voorbeeld is. En hier in de Hebreeënbrief is het nog veel sterker, maar dat is met alles zo. In de Hebreeënbrief wordt alles veel sterker gezegd. Aan de hand van dat beeld van die hoge priester. De gedachte is namelijk dat hij ons letterlijk voorgegaan is, omdat hij letterlijk als gelovige op aarde geleefd heeft in afhankelijkheid van het woord van God. Wij zouden dus bereid moeten zijn op dezelfde wijze te leven, met alle voordelen en nadelen van dien. Want de voordelen waren er ook, maar de nadelen waren er ook natuurlijk. Dat wordt ook veracht. Nou ja, daar eindigt de Hebreeënbrief mee, zo is het natuurlijk. Maar hij heeft dat voorbeeld nagelaten. Dat is ook de reden waarom hij heet de overste leidsman des geloofs. Dat heb ik er straks aangehaald uit Hebreeën 12. Maar hier in Hebreeën 2 staat dat hij, die weggegaan is, vlees en bloed heeft aangenomen enzovoorts, om hoge priester te zijn, en dan wordt er meteen de gedachte aan verbonden, dat hij dan dus in staat is om diegene te begrijpen die hier in het vlees, op aarde, uit het geloof leven, in afhankelijkheid van het woord van God. Want zelf heeft hij dat gedaan. En vergis je niet, hij is net zo goed mens als wij.
Mag dat? Worden wij ook geacht om zijn stem te kennen?
Kennen. Wij worden geacht zijn stem te kennen en ook te herkennen. Ja, nou, dat wordt een beetje geraffineerd, denk ik. Het punt is namelijk, wij zien hem niet. Maar aan de andere kant is het zo dat wij toch in staat geacht worden te zijn om dat ingrijpen van God in ons leven te herkennen. Dat is het, hè? Als er staat in Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem en zij kennen mij, dat wil zeggen, als de gedachte door de stem gekend wordt, dan is de gedachte niet, wij weten wie het is, maar wij herkennen die stem. We zeggen, dat is de herder. Dit is de stem van de herder. En dat wordt van een gelovige ook verwacht, dat hij op een gegeven moment in staat is om het werk Gods in zijn eigen leven, ook het ingrijpen van God in het eigen leven, om dat te herkennen. Misschien kost dat wat oefening. Ja, als je niet weet dat hij het doet, herken je het natuurlijk nooit. Want daar ben je niet op bedacht. En als je denkt dat hij alles in je leven doet, herken je hem ook niet meer. Nee, er is er geen onderscheid meer immers. Er zijn mensen die denken dat hun eigen fantasie of hun eigen ingeving en verbeeldingskracht hetzelfde is als de inspiratie van de Heilige Geest, of hetzelfde is als de stem van de Heer Jezus Christus. Maar dat is niet zo. Maar als dan die stem komt, zal men hem niet herkennen.
Het is vol en herkent alle dingen. En als er staat van in Hebreeën 4 van het zwaard van God is feest en scherp zwaard, wat alleen strijdt geest en ziel. Dan is dat natuurlijk ook de herkenbaarheid dat het geestelijk is, dat die mens dat ook kent natuurlijk.
Ja. Hij moet onderscheid, de mens leert een onderscheid maken, de gelovige leert onderscheid te maken door het woord tussen geest en ziel. Dat wil zeggen tussen nieuwe schepping en oude schepping, tussen hemelse dingen en aardse dingen, tussen de stem van de mens en tussen de stem van de Heer enzovoorts. Dat is wat een gelovige zou moeten leren. En dat kan hij ook leren. Maar een van de problemen bijvoorbeeld is dat de Heer tot de ene gelovige anders spreekt dan tot de andere. En dat de relatie van de ene gelovige met de Heer anders is dan de relatie van de andere gelovige met de Heer. Zoals een vader in een gezin verschillende relatie heeft met verschillende kinderen, omdat die kinderen nou eenmaal verschillend zijn. Hij niet, maar die kinderen wel. Lastig genoeg, maar dat is nou eenmaal zo. En daarom kun je dus ook niet over een ander spreken en van een ander en over anders mans leven oordelen en zeggen, maar de Heer zus en de Heer doet dat en zo. Daar weten wij allemaal niets van. Dat is een individuele zaak van de individuele gelovige. En daarom is het zo moeilijk erover te praten.
Vandaar zegt de Heer, van wat gaat het u aan?
Nou, dat is het ook. Er staat in ieder doet zijn eigen dingen. En tegen Petrus praat hij over Johannes. Zegt, daar gaat je niks aan wat ik met de andere regel. Zo is het ook. En ieder bekommere zich om zijn eigen, staat er dan. Om zijn ego, om zijn eigen dingen. En dat is het verhaal. Het probleem is, een van de problemen met betrekking tot het woord van God en de prediking van het woord van God is, dat de mens geneigd is om niet zelf een beslissing te nemen. Niet zelf tot geloof te komen, niet zelf verantwoordelijkheid te dragen. Hij schuift het af op een ander. Ik heb wel vaker gezegd, als je iemand vraagt wat hij gelooft, dan zegt hij van welke kerk je lid is. En dat is gewoon hetzelfde als te zeggen, dan moet je mij niet vragen, dan moet je daar wezen. Kun je daar vragen, volgende loket. Vraag het maar aan mijn predikant. He, dat betekent het. Want zelf geloof, sorry dat ik het zo zeg, maar zelf gelooft men dan gewoonlijk niks. Dat meen ik echt. Men verschuilt zich namelijk achter iets, meestal iets, want dan is het lekker groot, een instelling, hè. Of iemand, dan is het gewoonlijk de predikant of zoiets. Men verschuilt zich. Men wil zelf de beslissing niet nemen. En daar zit natuurlijk het grote probleem. Men moet die beslissing wel nemen. En moet persoonlijke verantwoordelijkheid dragen, ook tegenover de Heer. En bedenk dan dat als een mens ooit voor zijn schepper of voor de Heer, of hoe we dat dan maar noemen, komt te staan, want ik ga er nou maar gewoon niet dieper op in, dan staat hij daar moederziel alleen.
Ik vind één tekst, hè, broeder Kranenveld, dat vind ik zo mooi. Dat is voor ieder hetzelfde. Ons is de geest van Christus geschonken, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn.
Ja.
Een geweldige.
Ja, dat hebben we ook met elkaar gemeen. Ja. Maar het punt is dat we ieder voor zich, hè, ieder van ons, moet voor zichzelf weten wat hij van God ontvangen heeft. En daaruit leven. En onze persoonlijke verantwoordelijkheid dragen. Ja. En je kunt niet, want dat overkomt mij dus ook. Hè. Er zitten mensen in bijbelstudie en dan stellen ze mij vragen. En dan ben ik me dat helemaal niet bewust. Maar diezelfde vragen stellen diezelfde mensen al jarenlang aan een ieder onder wiens woord ze komen, hè. Dat meen ik. Die vragen het aan iedereen en wegen dat tegen elkaar af. En als je ze daarna vraagt, en wat vind je er nou van? Dan zeggen ze, nou, die zegt dus, die zegt dit, die zegt dat. En zelf weten ze het nog niet. Nou is dat wel te begrijpen, dat sta ik ook net te vertellen, dat het te begrijpen is, maar zo moet het niet. Men moet persoonlijk een keuze maken, niet ook niet voor wat een leraar zegt of zo, maar voor wat de schrift zegt tegenover de Heer. Daar gaat het om. Is die keuze naar eer en geweten, maar desalniettemin verkeerd, dan kun je hem toch voor de Heer verantwoorden. Maar men moet een persoonlijke keuze maken, een persoonlijk geloof hebben. En het punt is, zal ik het nog eens zeggen, als men een persoonlijk geloof heeft, dan wordt een predikant, een leraar, een kerkelijke organisatie volstrekt onbelangrijk. Men gelooft zelf. Iemand vertelde me net dat hij zich had laten dopen en toen dat vertelde hij door, ik heb me laten dopen. Toen zei hij, oh, ben je baptist geworden? Na de persoon in kwestie zei, nee, christen. Kijk, dat is een goeie. Dat is natuurlijk humor ook, dat begrijp ik wel. Maar dat is echt. Dat is een echt antwoord. Hè? En daar gaat het maar om. Dat men een persoonlijk geloof heeft in de Heer. Dat men zich persoonlijk ook afhankelijk weet dus van de Heer. En waar men door zijn geloof in de Heer zichzelf afhankelijk stelt van de Heer, zal die Heer die afhankelijkheid ook niet teleurstellen. Namelijk, dan zal hij hulp geven te bekwame tijd. En dat is de gedachte.
Ik vind het kind zijn, hè? Dat is kort woord, maar er zit zo veel in al in.
Ja. Ja, men stelt zich afhankelijk van de vader, daar gaat het om. En ja, die zal ook helpen, maar als het goed is, laat een kind zich wel degelijk verantwoordelijkheid opleggen. En de vader legt ook verantwoordelijkheid op het kind. De vader zegt tot het kind dat hij die zaken dat en dat zou moeten doen, of ze moeten regelen of moeten beheren of wat dan ook, enzovoort. En zal het als het goed is een poos laten gaan, totdat het echt niet meer gaat, totdat er iets echt verkeerd gaat. En dan zal hij pas ingrijpen en een verandering aanbrengen en zich dan weer terugtrekken. Zo worden mensen volwassen. Maar de ellende is dat mensen in geestelijk opzicht, met een grote G bedoel ik, dikwijls absoluut onvolwassen zijn en blijven en zich verschuilen achter anderen namelijk, die zelf wel degelijk de verantwoordelijkheid van die gelovigen wegnemen en zeggen, maak je maar geen zorgen, ik regel het wel. Doe maar wat ik zeg, geloof maar wat ik je voorhoud, enzovoorts, en er komt er geen Bijbel en geen Heer meer aan te pas. En zo gaat het dikwijls. Helaas. Ik zeg het niet als kritiek, ik zeg het gewoon als waarschuwing. Dat wij een persoonlijk geloof zouden hebben in de Heer. Daaruit zouden leven in afhankelijkheid niet van broeders en zusters, maar van de Heer. En dan is het die Heer die inderdaad op zijn tijd te hulp zal komen. En waarom dat pas op zijn tijd is? Wel heel eenvoudig, opdat wij daaruit zouden leren. Opdat wij zouden leren niet te vertrouwen op mensen. Of op onszelf. Of wat dan ook. Omdat we zouden leren dat we naar eigen capaciteiten helemaal tot niks in staat zijn. En alleen maar hem kunnen dienen uit de kracht die hij onszelf heeft gegeven. Ons afhankelijk zouden weten van hem. En neem het leven van de gelovigen in het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament maar als voorbeeld. Trouwens, dat gebeurt hier ook in Hebreeën 11.
God is de kenner van harten.
Precies. En die weet die harten, het binnenste van ons, ook inderdaad te vormen naar het idee wat hij daarbij heeft. En dat gaat alleen op die manier. Daar moet een ander zich ook niet mee bemoeien. Wij moeten ons ook niet bemoeien met anderen wat dat betreft. Je kunt anderen eventueel helpen, dat is één ding. Maar het neemt niet weg dat wij nooit de verantwoordelijkheid voor een ander op ons zouden mogen nemen. En daar gaat het erom.
Van de andere kant is het ook zo dat het de gaven gegeven zijn, bijvoorbeeld van het leraar.
Ja. Nee, nou ja, het is voor mij natuurlijk wat moeilijk om daarover te praten. Maar ja.
Nou ja, zoals Paulus zegt.
Maar zo is het wel, ja. Ja. Het blijkt dan toch, het mag dan zo zijn dat vele gelovigen naar eer en geweten niet in staat zijn om compleet zelfstandig schriftonderzoek te doen, de Bijbel te lezen, te geloven wat er staat, omdat het voor hen niet duidelijk genoeg is, of wat dan ook. Dat is helaas zo. Ik meen dat echt, dat is helaas zo, maar het is zo. En dat betekent dan dat de hulp die de Heer geeft aan de gemeente inderdaad in de eerste plaats daaruit bestaat dat hij aan de gemeente, tot opbouw van de gemeente zelf gegeven heeft. Ja, dat zijn leraars. Voor de uitbreiding van de gemeente heeft hij aan de gemeente gegeven evangelisten. Maar voor de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin heeft hij aan de gemeente gegeven. Ja, dat zijn leraars. Er is nog meerdere. En maar het neemt niet weg dat een gelovige dan misschien niet in staat is om zelfstandig die schriften te onderzoeken enzovoorts. Maar hij wordt wel in staat geacht om zelfstandig te beoordelen of wat hem verteld wordt bijbels is of niet. Dat wel. En dat is meer dan voldoende.
Ja,